En dan, ja, van de koormuziek naar het koor. We hebben hier mensen bij ons van een Maldegems koor, het koor Gielegon. Daarover gaat het komende half uur. We gaan die mensen en dat koor aan u voorstellen. En we gaan dan ook straks zeggen hoe u zelf misschien wel tot zo'n koor kunt toetreden. Eerst even de mensen voorstellen. Naast mij zit mevrouw Yvonne Roggeband. Dat is de koorleidster. Ze is niet van Maldegem, maar komt wel naar Maldegem om die mensen hier te initiëren in het koor zingen en hen dan ook tot op een hoogte daarin te brengen. Dan spreken wij verder ook hier rond de tafel met mevrouw De Grave. Geert Standaard is erbij. Lotte Dumont is er ook. Evelien Vervaat. Chantal Andries, zeg ik goed. En Jo de Zutter. Ik denk dat ik nu niemand vergeten heb. Nee. Goed, met die mensen gaan wij het hebben over het zingen in een koor. En meer bepaald over het Maldegemse koor Gielegon. Misschien een eerste situering, dat koor is eigenlijk opgericht vorig jaar, september, binnen de contouren van het jeugdmuziekatelier. Misschien moeten wij nu even de microfoon richten naar een van de mensen hier, om toch een korte toelichting te geven bij ja, de doelstellingen van dat koor. Wie wenst daar iets over te zeggen?
Ja, het koor is uiteindelijk opgericht, omdat er in Maldegem ergens een nood was aan een niet onmiddellijk kerkgebonden koor. Dus de koren die tot op dat ogenblik bestonden waren dus allemaal koren die zich in feite specifiek toespitsen op het verzorgen dus van de eredienst en wat erbij hoort. Er was vraag van een aantal mensen die dus niet onmiddellijk in die sfeer wilden muziek maken, die ook verder dan de kerkelijke muziek wilden kijken, om dus die zaak te doen. De mogelijkheid die ons geboden werd, uiteraard in het jeugdmuziekatelier, dankzij onder meer de nieuw opgerichte gebouwen, was uiteraard een unieke mogelijkheid, omdat wij dan beschikken over een zeer mooi lokaal, waar wij dus kunnen repeteren, waar ook een degelijke piano staat waarop kan geoefend worden. Dus de praktische omstandigheden waren in die aard dat het inderdaad mogelijk was om er mee van start te gaan.
Misschien is het al een eerste punt dat we toch aan de luisteraars duidelijk moeten maken. Men spreekt van het jeugdmuziekatelier en dan zou men geneigd kunnen zijn om te denken aan ja, het maken van muziek met en voor kinderen. Eigenlijk een om het nu een beetje pejoratief te zeggen, maar het is niet zo bedoeld aan een kinderbedoeling. Maar men mag niet vergeten dat er dus een gemengd koor voor volwassenen bestaat in de schoot van dat jeugdmuziekatelier en ook notenleer voor volwassenen. Misschien daar dan nog even de klemtoon op leggen. Is dat gebruikelijk dat zo'n jeugdmuziekatelier zijn activiteiten uitbreidt naar de volwassenen toe?
Dat is niet gebruikelijk, want in andere gemeenten die dus een dergelijk jeugdmuziekatelier hebben, richt zich dat specifiek tot de opleiding van jongeren, tot het muziekbeleven. Nu, wat stelden we vast, dat we hier in Maldegem in feite in een vrij unieke situatie verkeren, onder meer door het feit dat uiteindelijk een gemeentelijke VZW werd opgericht die zaken behartigt, waarbij men dus ook de bedoeling had, en ik moet daarvoor uiteindelijk het gemeentebestuur van zeer hartelijk gaan bedanken, om het ruimer te gaan zien, om ook volwassenen de kans te bieden. Volwassenen die uiteraard op een bepaald ogenblik vaststellen dat zij muzikaal willen bezig zijn, om hen de kans te bieden om dat te gaan doen. Enerzijds dus door de notenleer, cursussen open te stellen naar de volwassenen toe, maar anderzijds ook dus door een stuk subsidiering naar het koor toe, de mogelijkheid dus om de lokalen te gebruiken. Anderzijds kunnen de volwassenen dus ook terecht voor het aanleren van een instrument.
En waarin zit nu het verschil tussen een muziekatelier waar je kunt naartoe gaan, hier de Maldegem, en dan bijvoorbeeld een muziekacademie?
Nu, het uitgangspunt is totaal verschillend in die zin dat een academie in feite schoolsgericht is. Dus een academie zit ergens in een stramien van opleiding naar, laten we zeggen, beroepsmuzikant. Dat is in een, laten we zeggen, de laatste 10 jaar of de laatste 15 jaar misschien wel anders gegroeid. Dat men zeer veel kinderen kreeg die uit interesse of door de stimulans van hun ouders naar een academie gingen, niet met de bedoeling om ooit beroepsmuzikant te worden. Nu, een jeugdmuziekatelier stelt zich in eerste instantie door het feit dat men gebruik maakt van de ORF-methode tot doel om jongeren gevoelig te maken voor muziek. Dat gaat men niet onmiddellijk doen met het, bijvoorbeeld een vrij saaie misschien onderricht wat betreft notenleer, maar men gaat dan dus eerst leren omgaan met klanken, met ritmes, en onder die vorm brengt men dan geleidelijk tot een liefde bij, tot de muziek, en dat kan uiteraard een zeer grote stimulans zijn om bijvoorbeeld later toch een muzikale carrière te gaan opbouwen. Ik denk bijvoorbeeld aan een Patrick Peyre van het Collegium Instrumentale Brugense, die destijds, toevallig in het college waar ik les volgde, begonnen is ook langs een jeugdmuziekatelier, of niet onmiddellijk jeugdmuziekatelier, Orfmethode, en uiteindelijk dan een van onze befaamde muzikanten geworden is de dag van vandaag.
Nu, ik meen dat er in Maldegem ook wel nood was aan iets dergelijks, want ik meen me nog te herinneren toen wij hier in de zomer van 90 een oproep deden tot kandidaten voor dat koor, dat die niet in dovemansoren terechtgekomen is. Jullie hadden daar vrij vroeg veel respons op, dacht ik, op die oproep. Wie gaat daarop antwoorden? Wel even de microfoon draaien, ja.
Wel, ik zat er eigenlijk al 20 jaar op te wachten. Ik zing al 20 jaar sinds ik getrouwd ben in Eeklo in een zangkoor in Oakland. En ik was eigenlijk heel gelukkig dat dat eindelijk ook eens in Maldegem kon. En dan heb ik maar een besluit genomen om direct lid te worden.
Nu, misschien moeten we even de tafel rondgaan. Jullie zijn stuk voor stuk, dan iets over dirigenten gesproken die we straks even gaan laten horen, toegetreden tot dat koor. Dus jullie hadden eigenlijk toch wel een reden om dat te doen. Jullie waren, dacht ik, met muziek bezig, of jullie hadden de behoefte om daarmee bezig te zijn. Ja, mevrouw, waarom ben jij toegetreden in die tijd tot dat koor? Had je daar interesse voor, heel specifiek voor koorzang, of was je op andere manieren met muziek al bezig?
Ja, ik ben er niet bij van bij het begin, maar ik had een familielid die dus lid was van het koor, en aangestoken door zijn enthousiasme, ik ben nieuwsgierig geworden. Ik zing graag, maar meezingen met de radio is natuurlijk heel wat anders dan in een koor zingen, waar je toch echt moet opletten en proberen het beste te geven.
Ja. Nu, ik kan me best ook voorstellen dat die stap niet zo evident is om te gaan zeggen, ik ga nu toetreden tot een koor. Denkt dan iedereen van zichzelf niet een beetje, ja, ga ik daar geen buitenbeentje zijn? Ga ik daar niet opvallen in, ja, negatieve zin dan misschien? Want je kunt wel zingen in bads met al dan niet goed gevolg. Maar om dan direct de stap te gaan zetten tot participatie in een koor, dat lijkt toch niet zo evident. Zou aan mij onder andere niet gegeven zijn, denk ik.
Veel mensen zijn inderdaad nogal schrikachtig. Mm-hmm. Die denken, ik zing eigenlijk wel graag, maar kan ik dat wel? Ben ik niet te oud? Ben ik niet te jong? Ik heb geen goede stem. Veel dingen kunnen geleerd worden en veel talenten komen met de loop van de tijd naar boven. Ook al ben je al goed volwassen, kan een stem eigenlijk nog gevormd worden. En iedereen die echt heel graag zingt, die daar ook een openheid voor heeft en een bereidheid toe heeft, denk ik, past heel goed in een koor.
Dus je kunt eigenlijk toch wel een stuk zoiets aanleren, of moet je eigenlijk toch al een zeker talent hebben?
Dat is een discussie zonder eind eigenlijk. Ik denk dat in een koor heel veel mensen heel belangrijk zijn. De een heeft een heel goede stem, de ander is heel vriendelijk, de volgende kan noten lezen, de vijfde die regelt alles. Een goede stem is heel welkom, maar de bereidheid tot samenzingen is nog belangrijker.
Nu, je zou als luisteraar kunnen gaan denken, nu, neem nu dat mijn stem ietsjes minder is dan mijn gebuur. Als je dan opgaat in die samenzang, valt dat eigenlijk nog wel op?
Dat is juist het genot van samenzingen, dat het een prestatie is van samen. Dus alle onvolkomenheden worden eigenlijk gesublimeerd. Je doet dat samen, je moet je ook aanpassen. En eigenlijk is dat moeilijk. Je moet jezelf helemaal geven en toch moet je je aanpassen.
Misschien voor luisteraars die ons hier niet zien rond de tafel, dat was de koorleidster, mevrouw Yvonne Roggeband. Ik zou toch wel graag eens weten, hoe word je koorleidster? Want jouw achtergrond... Ik denk dat jouw achtergrond voor een stuk professioneel is en heel anders is dan die van de mensen die gewoon uit liefhebberij vorig jaar of nu tot dat koor zich toegeschreven?
Ik sta nog altijd verbaasd van mezelf dat ik koorleider ben.
En wat heb je daarvoor achter de rug al? Van opleiding?
Ik zit ook nog aan het conservatorium. Ik ben docent algemene muzikale vorming. Ik ben op latere leeftijd muziek gaan studeren, dus echt gericht. Voordien heb ik van allerlei dingen gedaan. En ik had daar een bepaald gevoel mee. Ik wou dat doen. Maar ik kon het eigenlijk niet goed begrijpen waarom dat eigenlijk koor was. Want vroeger vond ik dat altijd zo raar. Die mensen in de koor zongen en deden wat een ander zei. En toch vind ik het prachtig. Mm-hmm. En zo ben ik gekomen tot koorleider. Ik hou ervan.
Mm-hmm. Misschien kunnen wij nu terug eens een kleine break houden. En we gaan dat dan weer in de gepaste sfeer doen. We zijn vorige dinsdag namelijk eens naar een repetitie van jullie geweest. Nu, een repetitie, het woord zegt het. Het mocht uiteraard niet perfect zijn. We hebben dus gezocht naar fragmenten om op te nemen waar we dus de inbreng van de koorleidster, die dus de leden met suggesties, met raad en daad bijstaat, waar die heel duidelijk te horen zijn. Dus luisteraars, het is hier geen gave opname, geen plaatopname, maar echt een koor dat in werking is, in repetitie, dat zichzelf aan het schaven is. Ik denk, Chris, dat het bandje klaar staat en dat we daar nu eens kunnen naar luisteren.
Ja, we gaan niet doen. Die P kan de klank naar voren brengen. Dan heeft hij daar geen last van. We doen de derde strofe nog.
Ik kan me voorstellen dat dat niet altijd zo makkelijk is als koorleidster om met die volwassen mensen te werken, want je moet echt af en toe ingrijpen. Nu, dat hoort ook zo. Een koersleider moet dat ook doen, hè. In de wedstrijd valt dat mee, want het is niet met kinderen dat je werkt, hè.
Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, vind ik. Mm-hmm. Ik vind dat de mensen van dit koor eigenlijk heel open zijn om te willen leren. Ik denk dat ik veel eis, dus dat in het begin nogal van oei, we moeten hier van alles doen en we mogen niet meer zomaar recht vooruit en doorzingen. Maar ik denk, als je bijvoorbeeld theater gaat spelen, dan is er ook een regisseur die zegt van, zo heb je je tekst geleerd. En als je gaat zwemmen en je wil dat dat je wedstrijden goed gaat zwemmen, dan moet je daar ook 3 keer in de week voor trainen. Ik denk dat dat heel normaal is. Als je meer wil doen dan zomaar een avondje zingen.
Je kunt natuurlijk ook een verschil maken in wat je aanleert. Je kunt vrij eenvoudige stukken heel perfect laten aanleren, of anders zeer moeilijke stukken nogal nonchalant. Ook daarin zal toch wel een verschil liggen in het resultaat. Waarvoor kiest u dan in dat...
Dat is eigenlijk niet echt een overtuiging alleen maar die ik bedacht heb. Ik vind dat ik goed opgevoed ben in het conservatorium door Michel Schek en Inja Stevelijn, koordirigent in Vlaanderen, die echt van het koorleven houden en van de amateur koorzang houden. En ook zeggen van waarom te moeilijke stukken nemen die de mensen nooit goed kunnen zingen. Dan breng je ook niet iets, een muzikale ethiek mee. Dan doe je iets van Bach maar 4 keer te langzaam en het trekt er nooit op. Liever iets wat ze aan kunnen en mooi brengen dan iets te moeilijk nemen. Maar ook nooit te makkelijk. Mm-hmm.
Nu, wat we hebben beluisterd was eigenlijk toch wel het resultaat van een dik jaar werken. Nu, wat de luisteraars zich misschien afvragen, als je nu daar staat als koorleidster met een groep aan mensen, en ik ga dan terug naar september van vorig jaar, hoe begin je daar in godsnaam aan om die mensen iets bij te brengen?
Ik ben niet met dit koor begonnen. Nee. Ik heb dit koor overgenomen in september 91, afgelopen september. En Jan van der Bosse, ook iemand die in Gent heeft gestudeerd, die is met dit koor begonnen. Die heeft duidelijk moeilijke werken genomen. Die had de optie, ik neem liever moeilijke werken en selecteer daarop. Ik heb een andere optie, ik neem niet te moeilijk in de zin polyfoon, dus ritmische zelfstandigheid is vrij moeilijk. Ik schrif daar nog in. En zoek eerst naar wat meer homofonere werken. Hij heeft dat zo opgebouwd en daar een heel fijn koor mee opgebouwd. Mensen die graag zingen en daar werk ik verder mee.
Mm-hmm. Jullie weten, omdat jullie er zelf in zitten, het best hoe die opname of hoe dat stuk gebracht is. Jullie zijn daar nog altijd niet zo tevreden over. Jullie kunnen nog foutjes aanwijzen. Jullie weten waar nog bij te schaven. Toch voor buitenstaanders, denk ik, komt dat al heel goed over. En vrees ik zelfs dat men kan denken, kijk ja, daar kunnen wij toch niet aan. Als we daar nu nog moeten bijkomen bij zo'n koor, dat koor is vertrokken, de bus is weg en het is bekeken.
In januari zijn er open deurdagen. In februari. 4 en 11 februari, dus dat is een open deurdag waarbij iedereen binnen kan komen en ook echt vriendelijk, toch dringend uitgenodigd wordt om mee te zingen. Want koorzang beleef je eigenlijk alleen maar door zelf te zingen. Dan kan je zeggen, ah, dat voelt fijn, ik kan het nog niet, maar het voelt fijn. Van niemand wordt verwacht dat hij dat meteen kan. De mensen moeten de dirigent gewoon worden. En we starten dus in januari met een nieuw programma. En in februari kunnen nieuwe mensen bijkomen, ook al vanaf januari, als ze dat willen.
Maar dan hoor ik hen al opmerken, maar ik kan geen do van een la onderscheiden, ik kan geen partituren lezen. Wat dan?
Ja, wat dan? Dan komen ze daar en dan hebben ze een potloodje en dan zetten ze een kruisje voor de lijn die ze moeten zingen. De mensen weten dat ik vrij gauw meerstemmig laat zingen, omdat ik vind dat samenzang aangebracht moet worden meerstemmig. Ik hoop ook in de toekomst dat steeds meer mensen dat gaan leren. Dat die zeggen, ah, ik ga er thuis eens naar kijken. Of, er is een jeugdmuziekacademie, waarom zou ik niet notenleer gaan volgen? Het is geen verplichting, maar van mij toch eigenlijk wel een wens. Iedereen kan er komen, maar ik hoop wel het niveau op te trekken dat iedereen thuis gaat kijken naar de partituren en zegt, ik ga ook een keer zingen en niet alleen de dinsdagavond.
Nu, ik veronderstel dat jullie inderdaad een goed resultaat trachten te bereiken, maar dat er toch ook wel mensen zullen zijn die zeggen, ja, moet toch eigenlijk ook een hobby blijven, een aangenaam tijdverdrijf met andere woorden. Vandaar ook mijn volgende vraag, hoe belastend is zoiets, hoe frequent repeteren? Kun je daar eens tussenuit bijvoorbeeld, kun je jou permitteren van een repetitie mee te maken? Dat zijn toch vragen die leven, meen ik, onder de luisteraars.
Nu, een repetitie duurt bij ons van 8 tot 10. Dat is inderdaad maar 2 uur van onze vrije tijd die daarin gaat. Als je wil, dan, zoals ik, dan zing ik thuis aan de vaat, onder de afzuigkap, zoals Yvonne zegt. Of dan neem ik mijn partituur op computer om te luisteren hoe het klinkt. Of dan mijn partij eruit te laten en dan proberen mee te zingen. Het zijn allemaal kleine dingen, maar dat is niet noodzakelijk. Als wij gewoon thuis even naar onze tekst kijken, zodat we die van buiten kunnen, om dan meer aandacht te kunnen geven aan de dirigenten, dan is dat ook al veel, denk ik.
In deze kersttijd is het prachtig dat eigenlijk een beginnend koor al zoveel concerten heeft. Want eigenlijk is dat een beloning van voor anderen te zingen. Die spanning, die uitdaging, dat harde werken daarnaartoe. Eigenlijk maar 1 keer in de week repeteren. Voor een concert dat bijvoorbeeld om 9 uur begint 's avonds, zijn we om 8 uur samen. In de kersttijd is dat drukker, maar in het loop van het jaar is dat 1 keer in de week. Zelf ben ik wel vrij streng erop dat mensen wel regelmatig komen. Ik begrijp heel goed dat je een keer in een file zit of dat er echt geen oppas is. Maar het is niet iets dat je zegt, ik ga een keer niet. Dat is het niet, want je doet dan de andere koorleden tekort.
Het is eigenlijk zoals met alle ploegsporten eigenlijk. Het engagement moet van de hele groep komen of de zaak valt in duigen. Hè.
Ja, dat is zo.
De cursus algemene muziekleer is puur individueel, dat is natuurlijk iets anders dan kun je enkel je eigen persoon schade berokkenen als je niet komt.
Ja, ik kan me bijvoorbeeld niet voorstellen, als je een voetbalploeg speelt, dat je niet gaat trainen. Als je 2 keer naar de training niet komt, dan wordt je gewoon niet opgesteld. Dus een keer afwezig zijn, dat is eigenlijk niet erg, maar je moet er geen systeem van maken natuurlijk. Hè.
Dus kun je het zo zeggen, dat men eigenlijk om toe te treden tot het koor hier te Maldegem zich vooral moet durven engageren en dat belangrijker is dan de voorkennis naar notenleer en naar stembereik en stemvoering en zo.
Een eerste vereiste is misschien gewoon muzikaal zijn, dat is eigenlijk al iets. Hè.
Ja, en het verlangen om te zingen, echt het positieve woord van amateur is liefhebben. En daar wordt vaak zo negatief naar gekeken en ik vind dat een van de grootste dingen, een van de belangrijkste dingen.
Nu,
U zei daarnet belastend. Wat mij betreft heb ik eerder de indruk, voor mij betekent dat dus een werkelijke ontspanning, die 2 uur geconcentreerd met iets totaal anders bezig zijn, met muziek bezig zijn, die concentratie op iets anders dan uw dagelijkse bezigheden, is uiteindelijk zeer belangrijk en brengt een zeer grote ontspanning met zich. Ook de ademhaling bijvoorbeeld is lichamelijk zeer gezond en dat is zeker niet te versmaden voor iemand die ganse dagen bijvoorbeeld niets doet.
Ik denk dat het helemaal niet zo belastend is als er zelfs studenten van Gent terug naar Maldegem komen om 2 uurtjes in de week te zingen.
Ja, als jongste van het koor, ik ben dus 8 jaar en ik ben dit jaar begonnen aan een hogere studie in Gent, maar ik kom alle weken terug naar Maldegem om te zingen.
Het is dus een totaal andere wereld waar je in dompelt.
Ja, ik kijk daar echt naar uit.
Misschien kunnen wij zo dadelijk nog een laatste gespreksronde houden, want het is alweer 11:58. Maar we moeten vanuit het onderwerp toch nu ook wat muziek draaien. En we gaan terug een stukje koormuziek draaien. Antonio Vivaldi, de meeste mensen kennen die man van zijn 4-jarige tijden, zijn 4 seizoenen, maar die man heeft ook heel wat ander werk geschreven. Onder andere het Gloria RV 589 en we hebben dat klaargezet op een heel pakkend fragment daaruit. We gaan eens luisteren. En dat was een klein fragment uit dat Gloria RV 589. We hebben geluisterd naar het John Aldis Koor en het English Chamber Orchestra onder leiding van José Luis Garcia en de dirigent was Vittorio Negri. Een opname uit 1976. Zo, de laatste ronde. We gaan de mensen nog een beetje warm maken voor koorzang. En wat moeten zij daaromtrent weten?
Dus die open deurdagen in februari, de dinsdagavond gaat altijd de repetitie door in het jeugdmuziekatelier van 8:00 tot 22:00. U wordt vriendelijk verzocht om 20:00 aanwezig te zijn. 4 februari en 11 februari zijn open deurdagen. U kunt binnenkomen, zelfs als u niet weet welk stemtype u bent. We zullen u ergens tussen de mensen planten. We beginnen met een hele nieuw programma. Dus de andere koorleden kennen dat ook nog niet zo goed. Iedereen is welkom. Uw bereidheid is eigenlijk het belangrijkste en uw inzet en het samen willen zingen.
En kan het zijn dat u zegt, bijvoorbeeld, kijk, dat gaat echt niet?
Dat zou inderdaad kunnen zijn. Dus de mensen komen een maand en dan voelen die zelf wel van, kan ik mee? En dan praten we samen een keer, dan wordt er een kleine stemtest afgenomen. Niet dat hij daar bang voor moet zijn, iedereen wordt zo positief mogelijk benaderd. Maar er zijn mensen die echt geen toon kunnen houden, zelfs na een maand. Ja, maar die zullen dat meestal zelf ook wel weten.
Dan moeten wij onze luisteraars ook nog eens wijzen op 2 optredens van jullie koor, die ook rond de kerstdagen gepland zijn, 20 en 21 december, meen ik mij nog te herinneren. Misschien daar nog een woordje uitleg over, waar gaat het door, wat kunnen de mensen daar verwachten?
Op vrijdag 20 treden wij op in Maldegem, in de kerk, samen met de fanfare Nut en Vermaak. Om 8:00, met de kerstsuite en enkele andere kerstliederen. En in Donk treden wij op zaterdag. Om 7:00, ten voordele van Macaresti, samen met Jeugd- en Muziekatelier. En enkele leraars van het Jeugd- en Muziekatelier die ook nummers apart zullen brengen.
Het hoeveelste optreden wordt dat dan voor jullie?
Ja, ik moet al eens denken. We zijn vorig jaar opgetreden in de Gilde. De eerste keer met het Jeugd- en Muziekatelier. Dan hebben wij deelgenomen aan de Mozartwedstrijd en daar een 3e prijs behaald, bijna een 2e. En dan hebben wij, dinsdag treden wij op voor het CMBV, wij luisteren hun kerstfeest op.
Is dat iets dat erbij hoort? Zoals men zegt, een paard moet voor de wedstrijd ook een beetje zenuwachtig zijn, er moet een beetje stress zijn.
Ja.
Doen jullie dat om ergens een stimulans te hebben? Ik kan mij anderzijds ook voorstellen dat sommige mensen het water in de schoenen hebben staan als ze denken aan een optreden.
Ja, maar dat is ook heel plezierig. Ja, iedereen is zenuwachtig. Maar dat is ook ergens een beloning van... je zingt toch niet alleen maar onder die afzuigkap of in je bad. Je wilt toch ook dat iemand tegen je zegt... Ah, dat was goed. Hm? Ook al was dat niet zo goed, toch is het altijd goed. Want een uitstraling en een inzet, dat is zo belangrijk.